Radio 1.
Weet ik veel met Kobe Ilse.
Een heel goede middag. Laat ons even teruggaan in de tijd, zo'n 24 uur. En dan zat zo'n 5% van u daarbuiten in de mis. En dan moet u aan het begin altijd iets debiteren. En daar beginnen we vandaag ook mee. De heer Torfs, Rick, spreekt Latijn.
Domine non sum dignus ut interes subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Beste Rick, wat heeft u net gezegd?
Wel, heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt en spreek en ik zal gezond worden.
Zo begint de eucharistieviering.
Helemaal niet. Dat is ergens al op het einde.
Maar is dat op het einde?
Ik zie dat uw kennis een beetje is afgebot de laatste jaren.
Bon. We worden al verbeterd en we zijn nog maar net begonnen. Het gaat vandaag over de kerk, beste Rick.
Ja.
Niet zozeer de eucharistie, nee. Maar wel meer het instituut. De kerken, de kerkfabriek. Want het is... Mag ik het nu al vergelijken met eigenlijk een gigantisch bedrijf, of niet?
Nee, ik denk dat het eigenlijk een groep gelovigen is, maar elke organisatie vergt natuurlijk ook wel structuren, een zekere ordening, bijvoorbeeld het kerkelijk recht, een van de beroemdste wetenschappelijke disciplines hier in Vlaanderen, maar tegelijkertijd ook een financiële regeling en ordening. Dus dat is onvermijdelijk bij elke groep die zich structureert, of het nu de voetbalbond is, of het land België of Vlaanderen.
De voetbalbond, zowel het land België, zijn zeer complexe systemen. Is dat bij de kerk ook het geval? Komen we met een uurtje toe, met andere woorden?
Nee, dus deze inleiding zal mensen verder helpen voor de komende 10 weken.
Oké, dat is veelbelovend. Victor, of zeer welkom. Luisteraar, fijn dat u luistert. Welkom bij Weet ook Veel.
Weet ik veel?
Got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen.
met weet ik veel over de kerk vandaag. Met Rick Torfs hier in de studio en met Hozier en Take Me to Church.
De arme klaren van Brugge komen begin deze maand in het nieuws als ze zonder toestemming van de kerkelijke overheid hun klooster verkopen en in het holst van de nacht naar een kasteel in Zuid-Frankrijk trekken. De speelfiguur in dit alles is de 35-jarige Ronnie Krap, die in het klooster binnenkwam als tuinman, maar die zich al snel opwerkte tot financieel adviseur. Het blijkt nu dat de man een eigenaardige opvatting had over de manier waarop de inkomsten van de arme klaren het best konden worden aangewend. Zo werden er onder zijn impuls 5 of 6 luxe wagens aangekocht, waarvan dit exemplaar nog het kleinste broertje is. Het lijkt een overbodige uitgave, want geen van de zusters, waarvan de jongste 62 is, heeft een rijbewijs. Krap zelf gebruikte de auto's wel, bijvoorbeeld om de zusters een lift te geven als ze op bedeltocht gingen.
Ronnie Krap.
Ja, ik herinner me dat. Het is al een tijd geleden. Ja. Inderdaad, dat waren dan goederen die verkocht werden zonder toestemming van de bisschop. Mm-hmm. En de bisschop toen was niemand minder dan Roger van Geluwe, een man die zich later ook nog om andere redenen in de kijker heeft weten te werken.
Ja.
Maar wat daar aan de hand was, was eigenlijk interessant. De arme klaren hadden aan de ene kant een VZW, dus een vereniging zonder winstoogmerk, mm-hmm. naar Belgisch recht. En die mocht op zichzelf wel degelijk die goederen verkopen naar burgerlijk recht. Maar naar kerkelijk recht moesten ze toelating vragen van de bisschop, wat ze nooit hebben gedaan. En Van Geluwe heeft wel geprobeerd op hem druk uit te oefenen, maar kon uiteindelijk de verkoop nooit verhinderen.
Oké. Dus die Ronnie Krap, de tuinman, heeft daar luxe wagens gekocht met geld van de kerk eigenlijk. En dat kan dan...
Ja, wel, inderdaad, omdat dit geld formeel in handen was van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Dus het kon naar Belgisch recht, maar naar kerkelijk recht niet. Maar Van Geluwe heeft toen een pijnlijke nederlaag geleden.
Niet de laatste.
Nee.
Het gaat vandaag over de kerk, niet zozeer de eucharistieviering, maar eerder het instituut. Maar het woord instituut, is dat correct?
Jawel, dat is één facet van de kerk. Je hebt ook de kerk als gemeenschap van gelovigen. Ja. Maar de kerk als instituut is dan meer de organisatie, hoe die reilt en zeilt, hoe daar allerlei benoemingen in gebeuren en hoe met geld wordt gewerkt.
Het meest tastbare voor heel veel mensen aan de kerk is natuurlijk de kerk, het gebouw. Mm-hmm. Wanneer is de laatste keer dat u in een kerk geweest?
Gisteren.
U bent naar de mis geweest?
Ja, wel toevallig niet. Normaal ga ik elke zondag naar de mis, maar gisteren...
Echt waar?
Ja, natuurlijk. En ik raad iedereen dat ten stelligste aan. Het brengt evenwicht in uw leven. Een zielrust die bijvoorbeeld bij relaties met vrouwen en zo al eens verstoord wordt, hoor ik van sommigen zeggen. Wel, in de kerk zelf kan je rust en vrede vinden op gelijk welk moment.
Dus u gaat daar niet om te bidden, u gaat daar eigenlijk om tot rust te komen?
Wat is bidden? Kerkbezoek, het prachtige daarvan is dat je daar alles kan doen. Je kunt in een kerk gaan zitten en luisteren naar rituelen, gebeden, gezangen die er eeuwenlang zijn geweest. De meeste mensen die ooit hebben gehoord zijn al lang gestorven. Dat creëert een verbondenheid door de tijd heen. Ja. Maar je kunt daar ook gewoon aan niks denken, een beetje wegdromen, aan je eigen problemen denken of de teksten die je gaat schrijven, wraakzuchtige gedachten ontwikkelen, maar op christelijke manier tegenover tegenstanders, en af en toe wat scabreuze ideeën ontwikkelen. Alles kan in de kerk, het is een rustplaats, een vrijplaats.
Maar waarom moet dat dan in een kerk? Ik kan gerust thuis op mijn sofa ook die rare gedachten hebben. Wat maakt een kerkgebouw nu een kerk? Wanneer is het een kerk?
Ja, dat technisch gezien heeft dat te maken met het feit of ze al dan niet gewijd is als kerk. Maar het is natuurlijk doorgaans ook een gebouw met bepaalde dimensies, een bepaalde grootte, waarin ja, je eigenlijk niet gewoon in een huiskamer zit op een sofa, maar juist wordt geconfronteerd met allerlei architecturale lijnen, mm-hmm. die het gebouw tot iets speciaals maken. En daar heb je dan ook heel vaak allerlei tekenen van een lange traditie, die toch helpen om weg te dromen of diep te denken. Dus ik ben een groot voorstander, niet enkel van mis, waar ik van hou als ze goed zijn van kwaliteit, want af en toe wordt er ook wel eens minder gepreekt en is het niveau van de liturgie niet om over naar huis te schrijven, maar ook de kerk als gebouw kan natuurlijk prachtig zijn.
Dus als de preek u niet aanstaat, begint u rond te kijken?
Ja, anders ook, als hij mij wel aanstaat ook. Een preek moet trouwens per definitie heel kort zijn. 4-5 minuten lijkt mij meer dan voldoende. 1 punt, 2 punten waarmee je mensen kan raken. Eigenlijk is het niet anders dan radio.
Oeh, is het waar?
Ik denk dat wel. Je moet, eigenlijk is het toch de bedoeling van een preek dat je een link legt, een verband maakt tussen de teksten die worden gelezen. Dat zijn dan lezingen van bijvoorbeeld een tekst uit de profeten of brieven van Paulus en één evangelietekst. En daar ga je dan op in. Dat kan een prachtig moment zijn van verdieping, een onverwacht binnendringen in het leven. Op een zondagochtend, terwijl niemand je kan bereiken per gsm, niemand kan je storen en je luistert even.
Er wordt toch geregeld ge-sms'd in de kerk. Ik hoor wel eens een biepje afgaan tijdens een begrafenis.
Begrafenissen, maar daar zijn het dan vooral de totaal onkerkelijke, de heidenen, de ex-katholieken, de mensen zoals u, die zich daar ophouden. Maar die zien we ook heel graag.
Ja, ja. Van wie is dat gebouw?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Dus in principe kunnen er verschillende eigenaars zijn. Het kan de kerkfabriek zijn, maar het kan ook de gemeente zijn.
Wat is de kerkfabriek?
De kerkfabriek is geen fabriek in de traditionele zin van het woord, met rokende schoorstenen. Maar de kerkfabriek is eigenlijk een semi-publiek-rechtelijke instelling die met het beheer van de zogenaamde tijdelijke goederen van de kerk omgaat. Dus dat betekent dat die instaat voor het onderhoud van de kerk, voor de verwarming, maar ook voor het aankopen van liturgische gewaden, nieuwe stoelen in de kerk en zo verder. Dus,
maar zijn ze ook eigenaar van het gebouw aan zich?
Dikwijls wel.
Toch ook?
Dikwijls wel, maar dat hoeft niet per se, want natuurlijk zo'n kerkfabriek is een typisch Belgische zaak. Je hebt het ook nog wel in een aantal andere landen, maar in heel veel landen niet. En is het de kerk als rechtspersoon die eigenaar is? Hier bij ons zitten we met een erfgename, zeg maar, van de Napoleontische tijd, van de jaren 1800. Die kerkfabrieken zijn toen van start gegaan. En dat is een bepaalde manier om met die goederen om te gaan. En dus bijvoorbeeld deficits van de kerkfabrieken en zo verder worden op die manier ook wel af en toe bijgepast door publieke overheden.
Ik heb me laten vertellen dat heel veel gemeenten ook eigenaar zijn van de kerk. En die dan verhuren als een soort feestzaal?
Dat is nog wel anders. Heel veel gemeente-eigenaar, er zijn er wel, maar toch wel minder dan kerkfabriek, maar het bestaat wel. Maar het is natuurlijk zo, als je die ter beschikking stelt als kerkgebouw, dan kan je ook niet tegelijkertijd zeggen, we gaan er allerlei andere activiteiten zomaar in organiseren. Dat moet dan afgesproken worden met de kerkelijke overheid.
En dan moet die kerk, als ik het goed heb, ontheiligd of er moet iets gebeuren met dat gebouw om er de plaatselijke markt in onder te brengen.
Wel niet per se, want in feite mag je in een kerkgebouw ook wel, laten we zeggen, activiteiten laten doorgaan, ook als die kerk nog echt als kerk wordt gebruikt, die met de waardigheid van het gebouw overeenkomen. Dat is heel rekkelijk. En ik denk dat heel vaak de beste oplossing juist is dat je die kerk laat bestaan als kerk. Ze is daar tenslotte voor gemaakt. Ja. Maar dat je ook bijvoorbeeld de kans geeft om er concerten, tentoonstellingen en zo verder te organiseren.
Maar een toog met een paal, dat is misschien wat ver.
Wat precies?
Een toog met een paal op, dat zou ons misschien wat ver kunnen leiden.
Wel, het hangt er allemaal vanaf. Ik weet bijvoorbeeld dat er ook, hoe ver u wil gaan, hangt natuurlijk van uw persoonlijke smaak af. Maar een lichte, laten we zeggen, opschuiven in de richting van horeca en zo moet kunnen. En je merkt dat er meer kan dan vroeger. Dus nu worden er vaak wel ook eens recepties georganiseerd voor een stuk in de kerk. Ik heb bijvoorbeeld zaterdag nog een lezing gehouden over een boek, een nieuw boek van een collega die overleden is inmiddels, Rita Geskeer, in de abdij van Averbode, in de abdijkerk. Ja, dat is fantastisch. Je hebt een heel mooi gebouw, heel goede akoestiek. Als je daar kan spreken, dat is bijzonder aangenaam.
Wat is de mooiste kerk volgens u? Kan u een tip geven?
Ter wereld.
Ja, of in België?
Goh, dat vind ik heel moeilijk hoor.
Heeft u favorietjes?
Je hebt altijd wel wat favorieten, zoals in Rome, Santa Sabina en San Clemente. Dat zijn twee heel specifieke kerken. De San Zeno-kerk in Verona. Maar er zijn er heel veel mooie. Ook de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen is en blijft een prachtige kerk.
Mm-hmm. En een kleintje zo?
Een kleintje.
De kapelleke van Gaverland vind ik persoonlijk.
Ja, dat ken ik niet persoonlijk, maar om er eentje te noemen dat ik heel mooi vind, in Musteir, of Musteir uitgesproken, in Graubünden, Zuid-Zwitserland, is er zo'n heel mooi kapelletje met prachtige muurschilderingen uit de Karolingische tijd. Dat is toch een van mijn favorieten.
We gaan er even over wegdromen.
Weet ik veel.
Two great European narcotics. alcohol and Christianity. I know which one I prefer.
We never went to church, just filled with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. I hope I made you proud.
On your birthday, when Mum passed the forks and spoons, I put my head on the table, I was so distraught with you. You tidied your things into the bin, the more poorly you grew. So there's nothing of yours to hold or to talk to. You put your hand up and interrupt the conversation with a butt. People say I interrupt people with the same look. Sometimes I think so hard I can't remember how your face looked. Started reading about dreams in your favourite book. I panic and pace when I can't see the right thing to do. You'd be scratching your head through the best advice you knew. And I feel sad I can't hear you reciting it through. I miss you, Dad, but I got nothing to remind me of you.
We never went to church, just filled with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. I hope I made you proud.
I needed a break when your book about dreams was taken. I needed to pray or see a priest that day. I needed to leave this trade and just heave it away. But I cleaned up my place like you so I could see things straight. I never cared about God when life was sailing on the calm, so I said I'd get my head down and I'd deal with the ache in my heart. And for that, if God exists, I reckon he'd pay me regard. Mum says me and you the same from the start. I guess then you did leave me something to remind me of you. Every time I interrupt someone like you used to, when I do something like you, you'll be on my mind all through. Cause I forgot you left me behind to remind me of you.
We never went to church, just filled with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. I hope I made you proud. We never went to church, just filled with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. But you used to tell me how you didn't know what to do even now. And then I'm not so scared somehow.
The Streets Never Went to Church in Weet Ik Veel over de kerk vandaag met kerkjurist Rick Torfs. Heeft u misschien wel eens over gehoord. Op de E40 van Veulen naar Jabeke staat er 20 minuten file van Middelkerken tot Gistel door een mobiele werf. Langzaam naar Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertraging tussen Deurne en De Werken in Antwerpen-Noord. Richting Gent file van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaard tot Zelk. Op de buitenring in Wemmel.
Weg voor een dief in Leuven. Die had een van de twee offerblokken uit de Sint-Pieterskerk gestolen. Maar pech dus, want niet alleen God ziet alles. Er hingen ook bewakingscamera's in de kerk. En in de offerblok zat amper 20 euro. Ja. Een magere bijt.
Ja, dat is waar. Een mens moet zijn momenten beter kiezen in het leven.
Mooi verhaal over iemand die geld van de gemeenschap, geld die dat eigenlijk toebehoort aan de armen, is gaan innen en er toch voor gestraft is.
Ja, dat moet toch een oudere dief zijn geweest die de evolutie van de offerblokken iets minder gedetailleerd heeft gadegeslagen, denk ik dan.
Vertel, wat is de geschiedenis van de offerblokken?
De offerblokken, dat is natuurlijk een mogelijkheid om daar geld in te storten. Eigenlijk meestal bedoeld de facto voor het onderhoud van de kerk, want dat geld komt dan terecht bij de kerkfabriek die het gebruikt voor inderdaad kaarsen of andere activiteiten voor de eredienst. Maar de gewoonte is toch wel wat minder geworden om daar hele fortuinen in te storten. Dus het zijn slecht geïnformeerde dieven in dit geval. Natuurlijk, wat een beetje de keerzijde van de medaille is, diefstallen in de kerken, niet zozeer het geld uit de offerblokken, maar eventueel kunstwerken of andere dingen, maken dat kerken bij ons heel vaak gesloten zijn.
Wat jammer is, hè?
Dat vind ik ongelooflijk jammer, want ik ga heel graag een lege kerk binnen. In het buitenland lukt dat veel vaker dan bij ons. De meeste kerken bij ons zijn altijd gesloten. En eigenlijk zou ik het fantastisch vinden, mocht men er toch in slagen om daarin op heel veel plekken een soort permanentie te organiseren. Van mensen die dan daar misschien een boek zitten te lezen, maar waardoor de kerk kan open blijven.
Ja, het gaat dus over de kerk, niet zozeer over hoe zit de eucharistieviering in elkaar. Want we hebben al gemerkt dat ik daar niet zo heel veel over weet aan de inleiding. Het gaat eerder over het gebouw, het instituut, de kerkfabriek hebben we al gehoord. Dat is een soort vereniging, een soort bedrijf dat het vastgoed beheert en ook het rollend materieel dat in die kerk zit. Maar laten we nog eens even terug gaan naar de kerk aan zich. Wanneer zijn ze die dingen beginnen bouwen? Want er komt een Christusfiguur, er ontstaat een soort beweging rond iemand en dan is er, zoveel jaren later, zijn er mensen die zeggen, we gaan nu ook gebouwen maken om die ene figuur te gaan vieren op een of andere manier.
Ja, helemaal bij de aanvang van het christendom was het zo dat er geen behoefte bestond ook aan speciale gebouwen. Dan kwamen de mensen bijeen bij een van de katholieken of christenen, want toen was er nog geen splitsing. Maar dan is dat geleidelijk gegroeid. Men begon dan wel meer en meer speciale plekken te zoeken. Maar een belangrijk moment van doorbraak is het edict van Milaan geweest van 313.
De vierde eeuw.
Dat is inderdaad het begin van de vierde eeuw, keizer Constantijn. Toen werd het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk, terwijl daarvoor er heel lange perioden zijn geweest van vervolging, of toch van, ja, soms wel van tolereren, maar altijd toch met een scheef oog bekeken wordend ondertussen. En dat is wel een moment geweest vanaf 313, dat er dan stilaan echt meer kerkgebouwen zijn gekomen. Meestal in Byzantijnse stijl, omdat natuurlijk het Romeinse Rijk toen in het oosten het sterkst was.
En waren dat toen al paleizen? Want u noemde daarnet de Onze Lieve Vrouw Kathedraal in Antwerpen. Dat is een majestueus gebouw.
Dat is waar, ja.
Dat moet gigantisch veel geld gekost hebben. Was dat toen in die vierde eeuw ook al?
Wel, er waren toch al, bij de oudere gebouwen, waren er inderdaad ook al sommige grotere. Maar het is wel zo dat pas later die proporties enorm zijn gestegen. Dus als je bijvoorbeeld dan kijkt naar de Romaanse kerken, die waren dikwijls, dat is al een heel stuk later, maar die waren dikwijls toch een pak kleiner, redelijk gedrongen waren die dikke muren. En vaak ook klein en intiem. En je hebt dan ook wel Romaanse kathedralen die al groot waren. Je hebt er sommige gemengde, zoals die van Doornik, een beetje Romaans en dan gotisch ook. Maar vooral in de gotiek is dat opwaarts streven. Hè? Dus hoger en hoger bouwen, heel populair geworden. Het was een beetje zoals vandaag de bedrijven in de Vlaamse industrieparken. The sky is the limit, maar dan letterlijk voor die gotische kathedralen.
Ja, maar mag ik een puntje van kritiek opwerpen? Die bedrijven in de Vlaamse velden prediken geen soberheid en bouwen ondertussen gigantische gebouwen, wat de kerk wel doet.
Ja, maar je
met
kan
veel goud en kunst, pracht en praal, en dan wel aan de mensen vragen om sober te leven.
Ja, maar natuurlijk, een kerkgebouw is ook geen paleis. In die zin heb ik altijd veel meer sympathie gehad voor rijkdom en weelde tentoongespreid in een kerkgebouw dan in een persoonlijk paleis van iemand. Dus koninklijke paleizen à la Versailles of Schönbrunn of whatever, de grote paleizen van de Queen in Engeland en zo meer, ja, dat is ten behoeve van de persoonlijke rijkdom van die mensen, van koningen, vorsten en zo verder. Een kerkgebouw is in principe wel van iedereen. Iedereen mag er binnenkomen en mag er ook weer buiten gaan. Het was ook een plek waar mensen elkaar vonden en verzamelden. Als je ook kijkt op schilderijen van bijvoorbeeld de Nederlandse schilder Sare Dam, dan merk je daar allerlei kerkgebouwen waarin mensen rondlopen, praten, waarin honden ook aanwezig waren, huisdieren die in die tijd een bijzonder diep geestesleven leiden. Maar dat is juist het mooie, dat al die dingen daarin kunnen. Wanneer het voor jezelf wordt, is het wat anders. Wanneer je eigenlijk zegt als gemeenschap, investeren we in het spirituele, in het streven naar God, vind ik dat perfect met soberheid te verzoenen. Wat niet wil zeggen dat ik nu meteen een fan ben van Romeinse pausen bijvoorbeeld, die in hun tuin, in de Vaticaanse tuinen, lustpriëlen bouwden, waarbij hun eigen vleeselijke geneugte primeerden op de godsvrucht.
Ja, dat is ook zo. De kerk leeft toch van giften, leeft toch van subsidies. En om daar dan grote gebouwen mee te bouwen, dat is misschien toch ook niet heel katholiek.
Wel, giften en subsidies, dat was natuurlijk niet altijd het geval in het verleden. De kerk heeft momenten gehad van heel grote rijkdom, net voor de Franse revolutie.
Van waar kwam die rijkdom?
Wel, heel vaak ook natuurlijk via erfenissen heel vaak, maar ook de kerk die dan al natuurlijk als instituut door de eeuwen heen trok en vaak steeds meer grond verwierf. Dus op de vooravond van de Franse revolutie was het zo dat in bepaalde streken 10% van de onroerende goederen, dat zijn dan bijvoorbeeld ook weide, akkerland en zo meer, dat die in handen waren van het instituut kerk.
Amen.
Dat was inderdaad heel veel. Het werd eigenlijk nooit minder, al maar meer. En veel mensen bijvoorbeeld legateerden ook hun vermogen of een deel ervan aan de kerk. Terwijl ze vandaag misschien meer Greenpeace of Artsen zonder Grenzen of gelijkaardige organisaties
gaan. Wanneer heeft u het gevoel, u als kenner, dat geld de kerk in zijn macht heeft gekregen? Of is dat nooit gebeurd? Jawel.
Jawel, ik denk zoals alles. Ik denk eigenlijk, ik heb over de kerk nooit een hoge pet opgehad en even minachting gevoeld als instituut. Ik denk, de kerk als instituut is zoals elke andere groep mensen. En het is niet omdat je eigenlijk een hoge doelstelling hebt en dat het naleven van de boodschap van Christus eigenlijk centraal staat of zou moeten staan, dat je ook niet een prooi valt aan geld en hebzucht zoals andere mensen dat doen en hebben. Dus het is altijd een delicaat evenwicht geweest. Nu, als je in de geschiedenis kijkt, merk je ook wel altijd pogingen tot nieuwe soberheid. Als bepaalde kloosterorden te luxueus gingen leven, dan kwamen er nieuwe die soberheid predikten. Ook figuren zoals Franciscus, dus de heilige Franciscus. Ja, nee, de heilige Franciscus in de tijd was een man die een rijke jeugd had gehad, maar streefde naar extreme soberheid, zich zelfs het hoognodige onthield op het vlak van voedsel. Dus je hebt altijd wel, en dat is het mooie van zo'n boodschap, als het de pan uitswingt, komt er toch altijd een poging tot nieuwe soberheid. Iets wat je bijvoorbeeld in de bankaire wereld en bij de financiële instellingen minder vaak ziet gebeuren.
Dan heb je een crisis waardoor heel de wereld failliet gaat.
Inderdaad, en dan moeten ze door de staat worden geholpen, waarna ze opnieuw dezelfde fouten beginnen te maken. Dus als ik moet kiezen tussen het bankwezen en de kerk, gaat mijn voorkeur naar de kerk.
Of een bank in de kerk.
Ja, ja. Die zit hard, maar is vaak heel mooi.
Maar ik ga een stukje uit het boek van Raf Sauvillier, humorjournalist. Het geld van de kerk heeft hij geschreven. Mm-hmm. Om een idee te geven, de kerkfabriek, dus de mensen die gebouwen en het rolmateriaal beheren. Een parochie in Knokke. Aankoop van hosties, miswijn, wierookkaarsen en versieringen, €2.800 per jaar. Aankoop van kerkgewaden, gewijde vaten, altaarlinnen, liturgische tijdschriften, boeken, muziek, bijna €5.000. Dat moet nog verzekerd worden in al van die toestanden. Toen viel mijn vraag, toen ik dat las, dat daar logistiek moet daar ongelooflijk veel achter zitten. Gewoon al qua onderhoud van de dingen, inderdaad, de hosties aankopen. Wie doet dat dan? Is dat dan meneer pastoor?
Wel, het is zo dat die leveranciers, dat is natuurlijk geen uitschrijven van een openbare aanbesteding. Heel vaak worden die hosties gemaakt door religieuzen ook. En dat zijn traditionele leveranciers. En dat is inderdaad, in principe is de parochie verantwoordelijk voor het beleid, maar de kerkfabriek moet die goederen aankopen en moet die ook betalen.
Maar is dan de pastoor van de parochie ook de baas van de kerkfabriek? Of zijn dat verschillende dingen?
Nee, wel, het is zo. Dus in de kerkfabriek zit inderdaad ook een vertegenwoordiger van de kerk, maar het zijn twee verschillende dingen. Waarom? Omdat de kerkfabriek een mix is, om het eigenlijk simpel uit te leggen, van de openbare overheid, dus van de staatsmacht, op gemeentelijk vlak, en van de kerk. Dus je hebt daar een samenwerking. Terwijl de pastoor het hoofd is van zijn parochie. Hij is de herder van de parochie. Idealiter is er ook in elke parochie een pastoor, wat helaas niet meer altijd lukt. Dus de gedachte van een pastoor met 14 parochies is natuurlijk absurd, want hij kan dat formeel doen, maar inhoudelijk kan hij niet meer de functies vervullen die eigenlijk horen bij een parochie. Wat dus betekent ook echt contact met parochianen, dingen die vroeger gebeurden, huisbezoeken. Ja, dat wordt zeker bij ons in Vlaanderen bijzonder moeilijk. En dat is natuurlijk een andere manier van parochie zijn dan eertijds het geval was.
Ach, meneer Kerk, je wou eens praten. Denk dat je het net zo goed kunt laten. Je mag voor mij als brugman klessen, geen interesse. Tja, meneer Kerk, het is bedroevend. Je bibbert bang en hulpbehoevend. Je stamelt schorre SOS'en, geen interesse. Triest, meneer Kerk, nou kom je naakt aan. Daar heb je het ook wel naar gemaakt, man. Toe zeur niet, spaar me de finesse, geen interesse. Toen meneer Kerk God nog in zwang was, had je me beet omdat ik bang was. Nu weet ik vrolijker adressen, geen interesse. Ik heb meneer Kerk jou laten schieten, ik verdom het voor jouw parasieten. Te dienen als gevoenisfresse, geen interesse. Want meneer Kerk, al 1000 jaren help jij de macht haar macht bewaren. Nu speculeer jij à la baisse, geen interesse. Jij, meneer Kerk, discrimineert nog, op jouw bijzondere scholen leert nog. Jouw nakroost, jouw aparte lessen, geen interesse. En, meneer Kerk, begrijp me even, zolang die niet zijn opgeheven, heb jij geen recht om mij te pressen tot interesse. Jij, meneer Kerk, met jouw partijen, die zich door mammon laten vrijen, als sodemieters met ressen, geen interesse. Wel, meneer Kerk, moet ik jou steunen, nou jij daar stervend ligt te kreunen, terwijl ze mij in jouw naam flessen, geen interesse.
Jenny Arjan, geen interesse, meneer.
Wat ik altijd vrij schoon vond in de kerk, dat was de offerande. Dat is zo'n onderdeel van de mis. De mensen moeten dan naar voren komen om een offer te brengen. Dus iets uit hun zak weggeven aan de een of de andere van daarboven. Je ziet er wel nooit niks van, maar zij zijn dat toch kwijt. Dat is een mysterie.
Urbanus vat het samen. De offerande. Want het gaat vandaag, weet ik veel, over de kerk. Niet zozeer de symbolen, maar eerder het praktische. De gebouwen, wie beheert dat? Wie koopt de hosties bijvoorbeeld? Rick Torf zit bij ons. En het gaat nu even over de inkomsten. Het geld dat de kerk verwerft. Onder andere, het zal niet zoveel meer zijn, de offerande. Waarom moet ik een euro afstaan? Of 10 cent, of eender wat, als ik naar de kerk ga?
Ja, het is erg symbolisch geworden. Dus met 10 cent komt u er ook wel uit, denk ik. Ja. Als je ziet, de offerande bij ons is... natuurlijk wordt er rondgegaan met een mandje waarin geld wordt verzameld. Aan de andere kant is dat eigenlijk om de gelovigen te betrekken bij de offerande, waarbij dus offergaven worden aangereikt vooraleer dan via de transsubstantiatie brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. Waar daar komt het op neer. Maar we merken wel dat er bij ons ongelooflijk weinig wordt gegeven. Helemaal anders dan andere landen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Verenigde Staten of Nederland, ja. waar minder financiële steun van de overheid komt, waar bijvoorbeeld ook de bedieners van de eredienst niet worden betaald, ja, dan moet de kerk wel degelijk zelfsupporting zijn. En dat kan dan gebeuren door ja, offergaven tijdens de mis. Maar in Nederland is er bijvoorbeeld ook elk jaar, in het begin van het jaar, januari, februari, een actie Kerkbalans, waarbij mensen genereus giften schenken aan hun kerk. En u weet dat bij liefdadige acties bijvoorbeeld, de Nederlanders die nogthans een reputatie hebben van krenterigheid, ons verre overtreffen. Maar daar is het bewustzijn ook, we moeten dat zelf doen. En zeker in de States, waar die mentaliteit er altijd wel is geweest, een beetje business-oriented, terwijl bij ons er een soort gezapigheid heerst, waardoor die bijdragen van de offeranden eigenlijk verwaarloosbaar zijn op het budget van een kerkfabriek.
Hoeveel krijgt de kerk van de staat elk jaar? Weet we dat?
Dat hangt er vanaf hoe je dat berekent. Want kijk, je hebt natuurlijk de lonen en wedden en pensioenen van de bedienaar van de eredienst, van 6 erediensten en van de vrijzinnige humanisten. Maar daarnaast zijn er ook dingen waarvan je niet helemaal kan weten wat het precies betekent. Neem nu bijvoorbeeld steun aan kerkgebouwen. Ja, dat zijn vaak ook beschermde monumenten. Zodat het heel moeilijk is het onderscheid te maken tussen het religieus en het cultureel.
Maar er komt geen blanco cheque elk jaar?
Nee, absoluut niet. Hè. Er wordt wel gekeken naar hoe de kerkfabrieken het doen. Deficits worden bijgepast, maar wel alles goed gecontroleerd. En wanneer het dan bijvoorbeeld ook gaat om andere steun, wat wel gebeurt, de pastoor krijgt in principe ook een woning ter beschikking van de gemeente. Mocht hij zelf een woning hebben, dan moet een bedrag worden uitbetaald om dat te compenseren.
In het nieuwsblad stond 76 miljoen euro krijgt de Katholieke Kerk van Vlaanderen. Zou dat ongeveer zoiets kunnen zijn?
Ja, dat hangt er echt vanaf hoe je het berekent.
Het is moeilijk om daar gewoon een getal op te doen.
Dat vind ik heel moeilijk. Nu, eigenlijk is dat, als het dat zou zijn, is het een klein bedrag in vergelijking met andere kosten natuurlijk, die er zijn voor weginfrastructuur, nieuwe fietspaden, verbredingen van de ring van Brussel.
Ja, maar dat zijn wel praktische zaken waar iedereen elke dag iets aan heeft.
Ja, maar dat vind ik altijd een mooie discussie. Maar we leven natuurlijk in een land met 50% en meer belastingen, voor mij mocht het wel wat minder zijn, waarin ongeveer alles wordt gefinancierd. Hè. De religieuze groepen, de vrijzinnigen, maar ook de NT Gent bijvoorbeeld kan niet overleven zonder staatssteun, cultuur, opera. Niet iedereen gaat naar het theater op dit moment of naar de opera. Dat is nu eenmaal de welvaartsstaat op zijn Europees. 50% belastingen, maar daar staat heel wat tegenover. Ook goede gezondheidszorg, onderwijs, al is niet iedereen ziek en zo verder. In de Verenigde Staten heb je een belastingsvoet van ongeveer 20%. Ja, en dan moeten mensen het zelf doen, ook kerken.
62% van de Vlamingen noemt zich katholiek. 90% van de subsidies voor geloof gaat naar de katholieke kerk. Dus er is wel degelijk, het is een beetje scheef getrokken, of niet?
Wel, je kan daarover discussiëren. Er is de laatste tijd natuurlijk ook wel wat geld, meer geld dan vroeger, dat naar de islam gaat, omdat daar ook meer entiteiten officieel worden erkend. En de andere erkende erediensten, Joden, protestanten, Anglikanen en orthodoxen krijgen ook geld. Evenals de humanisten sinds de jaren 90 ook van vorige eeuw. Natuurlijk, als je zegt 62% is katholiek.
Noemt zich, maar ja, wat is dat natuurlijk?
Noemt zich katholiek, ja, je bent katholiek in theorie volgens het kerkelijk recht als je gedoopt bent. Maar dit gezegd zijnde, voel je je katholiek? Dat is een ander punt. Daar kunnen meningsverschillen over bestaan. Nu, als je zegt 62% katholiek, je telt er dan nog die andere erediensten bij, plus de humanisten, dan zullen er ook wel een aantal mensen zijn die zich niets voelen. Hè? Nog lid van die erkende erediensten, nog lid van de vrijzinnige verenigingen. Zo zijn er ook mensen die zich als van alles afkeren.
En die krijgen niks, hè?
Wel, het is heel moeilijk als je zegt, ik ben niks. Dan vind ik dat daar niks moet tegenover staan. Ja.
Wat mag de kerk met dat geld doen? Mogen die dat zelf bepalen?
Nee, bijvoorbeeld voor de katholieke kerk is het eigenlijk allemaal heel toegespitst. Hè? Dus de bedienaren van de eredienst worden betaald. Een karige wedde, zo'n 1100 euro ongeveer. Mm-hmm. Als ze twee parochies hebben, de pastoors, krijgen ze anderhalve wedde. Ook als ze 3 of 4, 5, 6 parochies hebben. Maar dus in die zin, ja, die persoon wordt benoemd op die positie. Ook sommige leken kunnen trouwens benoemd worden. Maar ja, daar houdt het op. Dus dan krijgen die vaste wedden, daar kan je dus niet aan pingelen.
Wat verdient een pastoor?
Wel, ik denk dat als hij twee parochies heeft, dan zal hij misschien uitkomen tot zo'n 1600, 1700 euro.
Netto?
Ja.
En is dat ongeveer met kost en inwoon?
Wel, nee, hij heeft dan ook een pastorie.
die hij zelf moet onderhouden. Nee, dat wordt toch voor hem gedaan?
Ja, nee. Dat is, krijgt er ook geen gratis pastoorsmeid bij. Dat moet hij dan allemaal maar proberen te behappen. Vaak ook een probleem trouwens voor priesters, omdat ze dan dikwijls in oude pastorieën terechtkomen, waar ze helemaal alleen wonen. Een huis met heel hoge plafonds en zo. Niet altijd heel gezellig, niet simpel. Vandaar dat je vandaag ook makkelijker soms mensen hebt die kiezen voor een religieuze roeping. Ik heb nog gehoord dat in de abdij van Averboden dit jaar 3 nieuwe mensen intreden. Ja, dat is een beetje overzichtelijker dan zo'n kerkgebouw dat eigenlijk wat oeverloos en eindeloos is.
Ja, moet je dan een soort entree betalen als je dat wil doen? Stel, nee. Ik heb zin om morgen in het klooster te gaan. Ja, dan gaan die mij voor de rest van mijn leven onderhouden.
Ja.
Maar moet ik dan een soort lidgeld, moet ik een startkapitaal leggen?
Nee, in het verleden heeft dat wel bestaan. Hè, zo'n soort bijna bruidschat bij religieuze, vrouwelijke religieuze vooral. Maar u mag meteen binnen.
Ik mag met mijn valies mij gaan aanmelden en ik mag daar voor de rest van mijn leven gaan wonen.
Wel, het is iets moeilijker dan dat. Er zijn wel degelijke kwaliteitseisen. Men gaat dus onderzoeken of het bij u allemaal wel ernstig is. Of u niet bijvoorbeeld iemand bent die wat op de dool is geraakt. 12 stielen en 13 ongelukken. En die dan soelaas komt zoeken in een abdij. Maar in principe hoef je niet te betalen. Men is wel, dat moet ik wel zeggen, heel zorgvuldig bij het opnemen van mensen. Men wil er zeker voor zorgen dat er niet te veel pathologie in die abdijen binnensluipt. Dus schat ik uw kansen 50-50 in.
Voelt de kerk het dat mensen minder en minder praktiserend gelovig zijn? Voelt de kerk dat in de portefeuille?
Dat is meer het geval natuurlijk in landen zoals Nederland, maar bij ons speelt dat ook wel. Waar voel je dat vooral? Niet zozeer... er zijn natuurlijk minder bedienaars van de eredienst dan vroeger, dus dat budget daalt wel.
Dat is minder onkosten, dat is goed, dat het minder loon...
Dat is dan de staat die in principe betaalt. Hè?
Ja.
Maar wat zeker enorm verminderd is, is het aantal giften aan de kerk en legaten, erfenissen. Bijvoorbeeld... veel ongehuwde mensen of mensen zonder kinderen vroeger gaven hun geld aan de kerk. Dan werd er ook wel precies bepaald wie of wat dat dan was.
Ja.
En dat is iets wat je nu eigenlijk quasi niet meer ziet.
Ziet u de kerk ooit failliet gaan? Denkt u dat dat mogelijk is?
Nee, technisch is dat al niet mogelijk. Wat wel kan, is dat er een soort bloedarmoede ontstaat. Nu, wat ik toch ook moet zeggen voor alle helderheid, de kerk als dusdanig, hè, het bisdom bijvoorbeeld, de parochie, die hebben geen rechtspersoonlijkheid. In Nederland wel, bij ons niet. En het zijn dus allemaal VZW's die rond de kerk draaien, VZW, parochiale werken en zo verder, die voor bepaalde financiële behoeften zorgen, buiten wat door de overheid wordt betaald.
Maar voorlopig kunnen ze nog de facturen betalen?
Ik neem aan van wel. Ik ken al die rekeningen niet in detail, maar de mythe dat de kerk rijk zou zijn, mogen we toch wel ontkrachten. Dat is zeker bij ons niet het geval.
veel over de kerk vandaag met kerkjurist Rick Torfs en met The Box Tops. I met her in church.
Dierbare parochianen, vinden jullie ook niet dat de mensen tegenwoordig zo zagen en zeveren? Dat is heel de taart over van alles en nog wat muzzen. En waarover muzzen ze dan zoal? Neem nou het verkeer. Je wilt eens een dag eens kunnen op de zee, want het ging 25 graden worden. Dus je hebt gedocht, lekker met mijn voetjes omhoog op het strand. Ja, salut.
Fantastisch, hè?
Ja, ik denk dat dat dus pastoor Manaert is van de Sint-Andries-parochie in Antwerpen. Die eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een toneelspeler, een beetje een artiest, tegelijk ook een uitstekend priester. Al die dingen gaan wel samen. Een priester, een pastoor, moet ook een beetje een performer zijn.
Mist de kerk dat niet, beste Rick Torfs?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk,
seksappeal, een beetje... Het mag toch allemaal wat spannender zijn.
Nee? Ja, maar er zijn mensen die nog wel heel goed kunnen preken en mensen begeesteren. Maar ik ben ook niet zo'n fan van mensen van wie de vroomheid afspat, maar wat dan een vertaling krijgt in bijzonder saaie toespraken, wollig en abstract. Hier waren we al heel concreet bezig met die weg naar de zee en hoe dat je daar moet gaan liggen en zo verder. Dat is iets wat al meteen tot de verbeelding spreekt.
Maar krijgt dan ook wel weer kritiek, hè? Want het is voor de kerk ook, denk ik, verschrikkelijk moeilijk. Want wie zijn ze? Dat hebben we vandaag al geleerd. Het is heel veel verschillende dingen. Het ding als de kerk bestaat niet, hè?
Nee, het is ook heel... Dat is altijd zo geweest. En ik vind dat het een plek moet zijn waar allerlei mensen aan bod moeten kunnen komen. Mensen die vooral van vrome rituelen houden, van mooie muziek, linkse wereldverbeteraars, mensen die juist wat behoudender zijn. Het is altijd zo geweest. De Jezuïeten bijvoorbeeld en de Dominicanen, twee belangrijke orden, hebben elkaar eeuwenlang bikkelaard bestreden op uiterst katholieke wijze. Dat is prachtig dat die variëteit er is. Ik vind die vaak groter in de kerk dan in het maatschappelijk discours dat we vandaag hebben, dat een beetje kleinburgerlijk en moralistisch is. Dus voor openheid zou ik zeggen, kom naar de kerk en verlaat de morele regels van onze profane samenleving.
Net omdat het zo versplinterd is, kunnen we zeggen dat die of die persoon is de baas?
Wel,
de paus is de baas?
Dat is de enige waar je altijd zeker mag van zijn, de paus is de baas.
Die staat echt bovenaan?
Ja. Absoluut.
De hiërarchie.
En kanon 331 van het kerkelijk wetboek, dat ik u overigens ook aanbeveel, zegt dat hij alle gewone macht heeft die hij altijd vrij kan uitoefenen. Hij kan dus in principe in Brussel of Antwerpen of waar dan ook in elke parochie een andere pastoor benoemen, wat hij niet doet. Maar een algemeen misverstand is wel dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel de baas is van de Belgische kerk. Dat is niet zo. Hij is baas van het bisdom Mechelen-Brussel, maar ieder bisschop heeft de eindverantwoordelijkheid over zijn bisdom. Dus Gent of Hasselt of Antwerpen, daar kan de bisschop bepalen wat er gebeurt en de aartsbisschop van Mechelen-Brussel kan daar niet in interveneren.
Maar is toch de morele baas? Nee? Ik herinner mij Daniels in der tijd, dat was toch een beetje de patron of eerder gewoon de woordvoerder.
Wel, het eigenaardige was, dat stond toen heel vaak in de kranten die ook toen al onzin schreven. Dat stond altijd te lezen, kardinaal Daniels, de baas van de kerk in België, of het hoofd van de kerk in België. Ja, hij was de baas van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en daar bleef het bij. Hij was ook wel hoofd van de bisschoppenconferentie, de verzameling van alle bisschoppen samen. Maar, dat is nu echt een kerkrechtelijk detail, maar toch belangrijk, die conferentie heeft heel weinig bevoegdheden. Die heeft alleen de bevoegdheden die haar strikt worden toegekend door het kerkelijk wetboek. En de andere bevoegdheden vallen gewoon in de handen van de individuele bisschoppen.
Oké, en heeft een pastoor iets te zeggen?
Zeker, de pastoor is de baas in zijn eigen parochie.
Maar moet ook de regels volgen die van bovenaf worden opgelegd.
Hij moet natuurlijk, inderdaad, het kerkelijk wetboek en zo meer. Maar hij heeft toch een redelijk sterke positie die zich ook vertaalt in de wijze waarop hij ontslagen kan worden. Dat is een heel ingewikkelde procedure. De bisschop kan zomaar niet zeggen, u vliegt hier buiten uit uw parochie. Maar moet een aantal mensen consulteren. Er is ook beroep mogelijk en zo verder. Dus de pastoor heeft eigenlijk een vrij solide positie. En zou nog een stuk opstandiger kunnen zijn dan hij vandaag al is.
En de onderpastoor, is dat letterlijk het onderste van
de hiërarchie?
Ja, er zijn er niet veel meer om te beginnen. En die heeft eigenlijk heel weinig te zeggen. Staat onder de pastoor in de parochie. En ja, vroeger was dat eigenlijk een eerste stap. Werden jongeren eerst onder pastoor en daarna mogelijk pastoor. En sommigen maakten zelfs geen carrière. Maar vandaag zijn er nauwelijks nog onder pastoors.
Kan je als niet-gelovige carrière maken?
Wat is een gelovige?
Ja, oei, we hebben nog anderhalve minuut. Gaan we daarom gaan beginnen?
Ja, dat is allemaal de vraag. Het is iets dat mij enorm fascineert soms. Dat zegt, ja, ik geloof of ik geloof niet. Ik ken ook veel mensen die zeggen, ik geloof niet. En daarna leggen ze een geloofsbelijdenis af.
Als in?
Ja, dan vertellen ze over God en wat Jezus Christus voor hen betekent. En ze beschouwen wat ze zelf geloven ten diepste als ongeloof. Terwijl ze misschien veel meer geloven dan ze zelf denken. Want geloof is voor een stuk ook twijfel en gewoon nadenken over de ultieme vragen.
Beste Rick Torfs, we gaan afronden. Het was een uur de kerk voor beginners. We hebben vooral over het praktische gesproken. Kijk eens in de toekomst. Is het een instituut dat nog gouden jaren tegemoet gaat? Of zitten we binnen 10 jaar hier nog eens samen en zeggen we, weet je het nog toe?
Ik geloof niet in het lineaire denken, dus dat alles een bepaalde richting uitgaat. Eerder denk ik dat alles cyclisch is. En in onze tijd van leegte vaak toch spirituele leegte, een raar woord, denk ik dat de kerk een vrijplaats kan zijn om te denken, te spreken, na te denken over het leven. Dus ik geloof er wel in, ook al omdat de lasten uit het verleden voor een stuk weg zijn.
Oké. Okay. Rick Torfs, dank je wel voor dit uurtje zonder PowerPoint, wat jammer is, maar het was een zeer interessante radio. Veel plezier nu met Ilse Liebes en wij tot morgen.